Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Bim.
En in deze aflevering, zo eind 2021, hebben we het over de lessen van het afgelopen jaar.
Ja, de lessen van mij en de lessen van jou.
En zijn de gezamenlijke voorspellingen van de vrienden begin afgelopen jaar uitgekomen?
Ja, ik ben heel benieuwd. En een portfolio-update. We gaan het hebben over de Thor Industries, de campers en de caravans.
Mm-hmm.
En natuurlijk over Just Eat en een beetje over China.
Ja, en ik heb een hele bijzondere belegging gedaan, Bim.
Ik ben benieuwd.
Daarover straks meer. Zo, het zit er bijna op. De laatste loodjes.
Ja, bijna het einde van 2021.
Ik moet zeggen, mijn lontje is wel een beetje op.
Ja, toen aan vakantie?
Behoorlijk, ja. En ik zit nu toevallig ook in mijn laatste week dat ik 's nachts radio maak. Daar hou ik straks mee op. Dat is aan de ene kant tragisch, maar aan de andere kant heb ik daar echt ontzettend veel zin in.
Dus jij gaat in een diepe winterslaap?
Ja, eerst eventjes wel, denk ik. Ik ga het er even van nemen. Ja, als zzp'er mag dat.
Ja, het is gewoon één lange vakantie heb je dan, hè?
Ja,
met een beetje werk tussendoor.
Ik zie het vooral als ik straks gewoon werkloos ben. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Nou ja, ze voelt het misschien wel.
Ja, ze voelt het wel een beetje, maar ik voel me daar heel relaxed over.
Ja, het is een beetje, ZZP is misschien een beetje werk en chill tegelijk. In plaats van 5 dagen werk en dan in het weekend chill.
Oké.
Okay.
Heb ik het nog nooit horen uitleggen. Ja. Ik hoor vooral altijd mensen die zichzelf helemaal over de kop werken, omdat werk en privé gewoon niet meer gescheiden is. Want je bent nu... Ja.
Ja, dat klopt wel, maar dat ik heb je zelf in de hand, hè?
Dat heb je zelf in de
hand. Hoe je er zelf mee omgaat.
Volgens mij kan ik nog een hoop van jou leren, ook op dat gebied.
En we doen nu dan een jaar afsluiting, maar we hebben volgende week ook nog een aflevering met een gast. Maar we doen, omdat het bij de gast is, gaan we nu een soort van jaar afsluiting doen.
Ja, een beetje herbezinnen niet... vlak voor kerst.
Ja, dus de alle percentages en jaar is natuurlijk eigenlijk vanaf... De data is vanaf 21 december en niet tot en met het einde van het jaar. Dus het is misschien een klein beetje vertekend. Want de beurs kan natuurlijk nog gigantisch dalen of omhoog gaan. Dat weten we niet. Maar het geeft wel een indicatie. Zoveel beursdagen hebben we niet meer.
Ja, dus dit was eigenlijk het tweede jaar dat jij aan het beleggen bent geweest.
Ja, en dat klopt, ja.
Je bent 2 jaar oud.
Nu. 2 jaar oud, ja. Dat is eigenlijk nog een jonkie, hè?
Ja.
Het grappige is dat ik... Dit jaar is zo, volgens mij zo bizar geweest. Al is het natuurlijk moeilijk voor mij om echt te zeggen naar zo maar 2 jaar. Maar als ik het een beetje om me heen hoor en ook de mensen die wat langer beleggen daarover praten, is dat het echt een bizar jaar is geweest. Als we hem even kort samenvatten. Tesla die kan alleen maar omhoog en die is meer waard dan alle autobouwers samen met bijna geen verkochte auto. Adyen is...
Wat? Bijna geen verkochte auto?
Ja, relatief gezien aan alle autobouwers.
Wijs van, oké.
Ja, Adyen is evenveel waard als ABN AMRO, Egon, ASR en ING bij elkaar. En nu niet meer, omdat die bedrijven zijn weer gestegen. Maar dit is een moment geweest, begin van het jaar. Hedge funds tegen de Reddit-beleggers met GameStop. Nou, meme-stocks zijn bedacht nu.
Wacht even, wat zijn meme-stocks ook alweer?
Waar een groep menigte op Wall Street Bets vooral. Eigenlijk het aandeel een soort van als groep een beetje kunstmatig omhoog duwen. En dan wordt het eigenlijk een beetje een lollige stok eigenlijk. Een beetje een internetgrap eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje... Want memes ken je wel, denk ik.
Ja.
Dan meme stok, een meme aandeel. We hebben geleerd dat dit jaar groeiaandelen ook naar beneden kunnen. Nou, bijvoorbeeld ARK Innovation ETF van Katie Woods.
Overheidsingrijpen. Dat we ook wel wisten, toch? Maar goed.
Toch? Ja, maar ik denk als je in 2020 bent begonnen, dan heb je misschien het idee dat... Dat groeiaandelen alleen maar omhoog kunnen.
Ja, maar we weten wel beter dat ze heel volatiel zijn. Dat je ermee moet toepassen. Dus.
Overheidsingrijpen van China. Nou, dat is ook volgens mij best wel nieuw. Overal in de wereld chips tekort. Evergrande, die werd de nieuwe Lehman Brothers. Oh nee, toch niet. Biotech een risicovolle belegging is. Nou, kijk maar naar Galapagos. Een soort van nieuwe food delivery oorlog bij de quick commerce. overal.
Dus de gorilla's en zo.
Ja, en ook natuurlijk de beursgenoteerde varianten daarvan die ook dat moeten doen.
Ja.
Het opkomen van de SPACs.
Oeh, dat was dat... dat heeft met de beursgang te maken.
Ja, dit is eigenlijk een zak geld op de beurs.
Ja.
Ja, waar dan een niet-beursgenoteerd bedrijf mee kan fuseren. Zo kan je eigenlijk een soort van IPO omzeilen. En dat je eigenlijk met geld lenen geld verdient. En je krijgt eigenlijk een negatieve rente van 0,5. Dat is ook eigenlijk nieuw. En misschien ook wel dat eigenlijk de centrale banken, zoals de Fed en de ECB, eigenlijk de markt een beetje in zijn greep heeft met de inflatie- en renteuitspraken. Tijdelijk, niet tijdelijk. En natuurlijk met de coronavarianten die elke keer opduiken.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een...
En de benzineprijs boven de 2 euro.
Ja, en vorig jaar zelfs onder nul de olieprijs.
Ja.
Gasprijzen, 10 keer over de kop. Het is eigenlijk een heel bijzonder jaar. Ik denk dat we niet zo snel zulke jaren gaan zien die zo bewogen zijn als dit jaar.
Maar jij maakt natuurlijk ook alles mee nu je erin zit. Dus er vallen jou ook dingen op.
Ja, ik denk dat dit, als ik het zo'n beetje omheen hoor, is dit best wel een uniek jaar. Dus er is zoveel gebeurd. Ja, en toch zijn de beurzen allemaal ongeveer 20% in de plus. Geef maar weer aan dat er nog steeds heel veel kan gebeuren. Dat je kan om heel veel dingen druk maken. Maar ja. Uiteindelijk, als je echt uitzond, misschien allemaal ruis. Maar wel een interessant jaartje. In ieder geval was er genoeg over te vertellen. Gigantisch veel van geleerd weer.
Mm-hmm.
Je zou dan nu zeggen, omdat vorig jaar of dit jaar zo bewogen is, zoveel gebeurt, zou je zeggen, nou, en zo goede rendementen, zou je eigenlijk zeggen, nou, dan moet volgend jaar wel minder zijn. Dat zou natuurlijk je gevoel zeggen. Maar
of deze chaos en hijsa, dat wordt gewoon de norm en dat wordt alleen maar erger elke keer.
Ja, je weet eigenlijk niet. Daar gaan we ook geen voorspelling over doen.
Nee.
Dat zien we wel.
Nee. En het was ook wel een bewogen jaar voor ons. Als ik alleen al kijk naar hoe vaak we in programma's te gast zijn geweest, dan wel bij Editie NL, dan wel bij de Vooravond, bij Radio 1 of bij BNR zag ik jou vorige week nog weer zitten.
Volgens mij hebben we iets van 22 verschillende media optredens gedaan. Van kranten tot radio, tv. Ook nationale tv, natuurlijk NOS Journaal, Op 1 en zo. Ja, wel een bizar jaar. Voor mij is dit nieuw.
Daar heb je ook een hoop van geleerd.
Een hoop geleerd, ja. Ik moet wel zeggen dat ik wel wat kritischer ben naar media toe. Ik heb echt wel bij de helft vond ik het resultaat niet hetzelfde als hoe ze in eerste instantie het gesprek met je aangingen. Dus dat heeft mij wel op scherp gezet dat ik echt wel minder graag een media optreden doe en veel kritischer ben als ik überhaupt stukken lees.
Een goede les.
Dus, dat geeft ook wel aan hoe populair eigenlijk contentmakers zoals wij zijn dit jaar.
Ja.
Dat er toch wel veel aandacht voor is. Maar we hebben 12 verschillende gasten gehad. We hebben 49 afleveringen.
Bij in de aflevering, ja.
49 afleveringen gemaakt. 49 van de 52 weken.
Ja.
We hebben 3 weken niet gedaan.
Ja, we weten allemaal hoe dat komt.
Ja, dan ben ik vader geworden.
Ja.
Dus dat is wel een goede reden, denk ik.
Ja, dat was geoorloofd.
Ja, dat is wel dat is wel pittig.
Mm-hmm.
En we hebben 3,5 miljoen keer is er een aflevering geluisterd. 3,5 miljoen keer dit jaar.
Dat is echt heel vaak.
Ja, het is echt heel... Ik durf wel te zeggen dat wij het best beluisterde beleggingspodcast zijn. Dat durf ik wel te zeggen. Nou, zulke soort statistieken. Dat is echt heel veel.
En dan is er nog de portfolio dividend tracker.
En de portfolio. We hebben de beurs mee geopend. En het product is... het is gigantisch gegroeid in een jaar tijd. Mooi jaartje voor de beurs. Mooi jaartje voor ons.
En voor jou? Wat heb jij geleerd?
Zo, we gaan gelijk naar de lessen voor...
Ik heb
even stilgestaan. Dat doe ik wel vaker. Even reflecteren op mijn eigen gedrag en ontwikkeling. En dat doe ik eigenlijk in alles. Ik heb een hangmat thuis. Daar ga ik dan even in liggen. even stilstaan, want ik denk dat daar leer je het meeste van. Door je eigen gedrag te analyseren en terug te kijken van hoe pakte dat uit? Hoe dacht ik toen? En
je gaat er echt een hangmat moment voor pakken. En hoe doe je dat dan? Heb je een notebook of zo bij je waar je aantekeningen maakt? Of ga je gewoon alleen nadenken?
Ja, dat verschilt een beetje. Toen ik mijn bedrijf verkocht, ben ik echt met een notebook gaan zitten. Toen ben ik ook gaan reizen, maar ben ik gewoon 8 jaar lang ondernemer gaan analyseren. Gewoon ook in agenda's gekeken van wat zijn een beetje de kantelpunten geweest. En hoe kijk ik daar nu op terug? Wat dacht ik toen? En dat doe ik dan nu. Dit is natuurlijk een kortere periode, dus wat makkelijker. Maar dan ga ik gewoon even door alle afleveringen heen scrollen van wat was een beetje de volgorde van de aflevering? Wat heb ik toen gezegd? En ook door mijn portfolio heen van welke aandelen heb ik verkocht, waarom, welke aandelen heb ik gekocht, hoe staat het ervoor. Zo haal ik een beetje de dingen uit die ik waarvan ik denk, hey, daar moet ik de komende jaar iets meer aandacht aan besteden.
Oké, ben heel benieuwd.
En het zijn eigenlijk drie punten die voor mij het meest opvallend zijn. En eigenlijk de eerste is meer aandacht voor risico's. Ik heb dat volgens mij wel vaker een beetje benoemd. We hebben zelfs een aflevering gemaakt, 28, over risicomanagement. Ik denk dat we binnenkort weer eens een aflevering moeten maken over risico's. Je hoort wel eens vaker, een goede belegger besteedt de meeste aandacht aan risico's in plaats van aan rendement.
Mm-hmm.
Nou, soms lees je dingen, maar dat komt niet helemaal binnen. En nu merk je dat, ervaar je dat steeds meer zelf eigenlijk. Dat beleggen vooral gaat over geen geld verliezen. En eigenlijk als je een goed gespreide portfolio hebt, gewoon zorgen dat eigenlijk de downside naar beneden allemaal goed is afgedekt, de risico's goed in kaart zijn gebracht, dan doe je het al heel snel beter dan de markt. Dat merk ik steeds meer.
Mm.
En ja, ik moet gewoon meer aandacht besteden aan risico's. Ik moet meer tijd besteden aan wat zijn de risico's en welke onzekerheden zitten er in dit aandeel. En ook veel vaker die risico's blijven monitoren. Dus zijn er risico's bijgekomen?
Mm-hmm.
Zijn de risico's meer werkelijkheid geworden? Is de onzekerheid uit deze risico's, zijn die groter geworden of zijn die kleiner geworden? Ik moet gewoon meer aandacht besteden aan risico's. En ik denk dat dat ook een patroon is van leren. Dat je in eerste instantie veel meer focust op, ja, wat kan het voor rendement opleveren? Wat is de fantasie in het bedrijf? Naarmate je denk langer belegt, ga je veel meer kijken naar, ga je je soort van je naar beneden toe meer beschermen.
Maar waarom springt risico er dan zo uit voor jou? Want ben je heel veel geld verloren? Of?
Nou, ik merk, er zijn gewoon een. Ik merk gewoon dat ik daar te weinig aandacht aan heb besteed. En er zijn natuurlijk een aantal, daar gaan we straks ook nog komen ook nog bij, maar een aantal aandelen die zijn gewoon flink in de min. Daar sta ik gewoon 40-50% in de min. Ja, als je daar niet van leert, dan is het verlies voor niks geweest.
Ja.
Ja, gewoon risico's is belangrijk. Ik denk dat dat een algemene les is voor wat jongere beleggers. Dat ook logisch hoor. Dat je eerst instantie focust veel meer op wat voor fantasie zit er in het bedrijf. Waar gaat het naartoe? Veel fantaseren, veel daar naar kijken, naar de toekomst. Je hebt ook nog een lange horizon. Maar naarmate meer ervaring hebt en daar dat misschien ook makkelijker afgaat, ga je veel meer naar risico's kijken. En ik denk dat op langere termijn dat je een goede belegger wordt door veel meer de risico's goed in kaart te brengen. Ook eerlijk naar jezelf te zijn over de risico's en de onzekerheden. En daar beslissingen op baseren, ja, onder andere. En dat ook blijven monitoren. Dat is voor mij een les. Ga ik meer doen.
Oké. Okay. Nieuwe aflevering dus misschien daarover in de toekomst?
Ja, ik denk dat we meer afleveringen kunnen maken over dat stuk risico's. En eigenlijk, ja, ook over het volgende stuk.
Mm-hmm.
We hebben een aflevering gemaakt over 42, de psychologie van beleggen. Ja, eigenlijk kunnen we daar ook wel weer een aflevering over maken. Want mijn volgende punt is meer geduld. Dat is voor mij ook ook wel een les. Is dat soms kom je een aandeel tegen. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk, dit, ja, hier ben ik heel enthousiast over, maar dan is het misschien nog een klein beetje overgewaardeerd. Of de timing is misschien niet goed. En dan ga je toch, word je toch een beetje onrustig. Je hebt geen geduld eigenlijk en dan ga je hem toch kopen. En voor mij is het eigenlijk,
dat je de boot niet wil missen.
Ja, toch een beetje FOMO, denk.
Ja.
En ik moet veel meer een totaalplaatje gaan zien. Dat je beleggen doe je echt voor een lange termijn. 20, 30 jaar. Je gaat je rendementen niet pakken dit jaar. En ja, gewoon geduld hebben. Maar ook, ja, met het afscheid nemen van posities, maar ook het starten, het openen van een positie. Dus veel meer geduld. En ja, aandelen die heel duur zijn, die bewegen gewoon veel. Dus die gaan ook wel weer een keer naar beneden. En heb gewoon geduld, gaan de zijkant zitten.
Dat is best wel moeilijk natuurlijk inderdaad. Want, ja, wat je zegt, je hebt gewoon snel het idee van, oh nee, ik was te laat. Want kijk, die koers is nu enorm door het dak.
Het is best wel, dat weer de emotie en psychologie is. Dat als je een aandeel besloten hebt van, hey, dit is wel echt een aandeel wat ik graag wil hebben. En het aandeel gaat dan alleen maar omhoog. Dat is geen fijn gevoel.
Ja.
Dan denk je, oh shit, ik had toch wel in moeten stappen. En dan ga je misschien nu toch instappen. En daar moet je eigenlijk dat geduld op brengen.
Ja.
Dat is voor mij wel een les. Dat ik veel meer geduld moet hebben. Ik denk ook dat geduld makkelijker is op te brengen moment dat je tevreden bent met je portefeuille. Dus als je een goed gespreide portefeuille waar je comfortabel bij voelt, dan is het niet erg om lange tijd te wachten. Want je wacht met een fijne portefeuille.
Ja.
Als je portefeuille nog een beetje uit balans is, dan word je sneller onrustig. Dus dat is voor mij wel een les. Dus ook weer, we moeten meer aandacht besteden aan de psychologie van beleggen, denk ik.
Okay.
De risico's en psychologie, emoties. Ja. Daar gaan we meer aandacht aan besteden volgend jaar.
Want daar
belangrijk
is
voor mij
te behalen.
Ja.
Ja, was dat het?
Nee, ik heb er nog één.
Mm-hmm.
Overwaardering, dus dat iets duur is. Dus dat er veel fantasie is al ingeprijsd, sentiment. Ja, dat bestaat echt.
Dat bestaat echt.
Dat bestaat echt.
Overwaardering is real.
Ja, dat is er gewoon. Ja. En ja, dat klinkt misschien heel raar, maar je krijgt heel vaak van die opmerkingen natuurlijk dat ASML is altijd duur en zo. Ja, en dat klopt ook allemaal wel. Sommige goede aandelen zijn altijd wel aan de prijs, maar zelfs je hebt aandelen die altijd heel aan de prijs zijn. Zelfs daar zit, je hebt dan overwaardering plus en je hebt overwaardering. En dat zit eigenlijk een beetje in lijn met geduld hebben. Kijk, de margin of safety is natuurlijk niet voor niks in het leven geroepen. Ook de voorspelling die je doet naar wat het aandeel uiteindelijk waard is, om daar een beetje marge in te hebben of je het nou goed doet of niet. En natuurlijk met goede bedrijven is het wat lastiger, omdat de toekomst moeilijker te voorspellen is. Omdat de winsten veel verder in de toekomst liggen en iets wat hard groeit kan qua over een periode dat minder hard groeit en natuurlijk een heel veel effect hebben of uiteindelijk de waarde. Maar toch, ik ga toch meer opleggen dat ik niet te veel betaal. En te veel is natuurlijk eigenlijk een eigen interpreteerbaar begrip. Maar je kan dat bijvoorbeeld beoordelen relatief aan de markt. Maar ik ga daar toch wel meer op letten. En dat is eigenlijk een combinatie met geduld. Dat als ik vind dat het toch eigenlijk nog wel een beetje aan de prijs is, moet ik toch wat meer geduld hebben en dan wachten. En dan soms ook maar een bedrijf laten gaan. Dus dat is toch wel voor mij een wijze les. En dat zit ook een beetje in die drie strategieën. Ik heb de waarde beleggen, groeiaandelen en GARP, dus Growth at the Reasonable Price. En ik doe dat bewust. Ik denk dat ik met deze drie strategieën samen niet echt de markt snel ga verslaan, omdat het een beetje een ratje toe is. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind, omdat ik hier heel veel van leer. Want ik leer eigenlijk van de drie aspecten een beetje van beleggen, waardoor ervoor zorgt dat ik sneller leer. En misschien over een paar jaar ga ik heel duidelijk een keus maken waar ik me meer comfortabel bij voel, wat ik op lange termijn ga doen. Maar op dit moment merk ik dat het leren heeft vooral te maken met ervaring. Op een gegeven moment kan je heel veel lezen en dan leer je heel snel, maar je komt op een punt dat je eigenlijk bijna alleen maar leert door gewoon een keer een cyclus mee te maken. Gewoon een economische cyclus. Ik moet gewoon meer ervaringsjaren hebben om echt heel veel beter te worden. En dat kan ik niet versnellen. Dus dat is gewoon een kwestie van langer beleggen.
Ja
dat kan niet de tijd vooruit verspoelen.
Nee.
Dus over tijd ga ik wel steeds meer merken waar voel ik me comfortabel bij. En ik denk wel, ik kan het niet helemaal zekerheid zeggen, maar dat gaan we straks bij, denk ergens Q1 wordt dat wel duidelijk in PDT. Ga ik ook heel duidelijk kunnen zien over een tijdsperiode wat mijn rendement is per strategie. En ik heb namelijk het vermoeden dat ik dit jaar qua value beleggen, dus waarde beleggen, het beter heb gedaan.
Echt?
Dan groei.
Dat is op zich opvallend, toch?
Denk ik. Dat is moeilijk. Dat is een beetje een grove inschatting, hoor. Maar dat gaan we dus ergens in Q1 volgend jaar. Kan ik dat in terugwerkende kracht natuurlijk zien in PDT. Dat kun je in mijn ene Excel echt niet uit te rekenen. Maar ik heb vermoeden dat waarde beleggen nummer 1 is. Groei nummer 2 en growth at a reasonable price nummer 3. Dat is mijn vermoeden.
Ja.
Dat komt vooral omdat China in growth at a reasonable price zit. En die drukt nogal de winsten.
Ja.
Weer een hoop geleerd. En
dat waren de drie belangrijkste.
Drie belangrijk, maar ik heb natuurlijk heel veel geleerd. Maar dit voor mij wel de punten die ik meeneem naar volgend jaar.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook een hoop geleerd. Wat neem jij mee naar volgend jaar?
Ja, ik heb hier even over zitten contempleren. En ik dacht, wat heb ik nou echt geleerd? Maar ten eerste natuurlijk op het gebied van interviewen en podcast maken heb ik het afgelopen jaar heel veel geleerd. Maar dat zal ik even buiten beschouwing laten. Laten we het hebben over beleggen. Ik denk eigenlijk dat het is dat ik gewoon een manier van beleggen heb gevonden die precies bij mij past. Dat de belangrijkste les is die ik heb geleerd. Ik voel me er super comfortabel bij dat ik alleen ETF's heb. Dat ik daarmee heel gespreid zit. En veilig aan het beleggen ben, met minimale inspanning eigenlijk.
Ja.
Een ETF is ook een beetje hoe ik mezelf zie. Gefragmenteerd.
Versnipperd.
Ja, precies. Omdat ik zoveel verschillende dingen leuk vind en ook wel veel verschillende dingen kan. En een ETF is dat eigenlijk ook.
Ze zeggen dat eigenlijk dat.
Het geeft gewoon een heel veilig gevoel. Wij herkennen elkaar, wij vinden elkaar.
Dat baasjes op een hond gaan lijken en andersom. Lijk jij een beetje op een ETF?
Ja, en andersom. Ja precies. Ja, dus ik hoor ook wel vaak op als ik het over beleggen heb, op feestjes. Dat is niet mijn lievelingsactiviteit, maar soms ontkom je er niet aan. Dan zeggen mensen ook wel eens tegen mij, ja, maar Milou, je hebt ook eigenlijk een veel slimmere manier van beleggen.
Ja, nee.
Maar dat weet jij natuurlijk ook wel. Maar ik investeer niet in mijn kennis en jij investeert wel in je kennis.
Ja, nee, ik denk dat je hebt helemaal gelijk.
Dus dat is het verschil.
Ja.
Maar kijk, uiteindelijk word jij een betere belegger dan ik met mijn manier. Dus dat probeer ik ze dan ook wel uit te leggen. Maar ik neem het
ja, maar
ik
denk het ook. Uiteindelijk gaat het om je persoonlijke doelen. De kans dat jij het nu de komende 30 jaar gaat volhouden is aanzienlijk groter. Omdat je heel veel voorkennis hebt en weet hoe de markt werkt. En dat is uiteindelijk het doel, is dat je weet wat je doet. En wat nou de output ervan is, of het nou een ETF is of losse aandelen of gedeeltelijk. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.
Ja.
Zie je maar, ja, maar weet wat je doet.
Ja, nou
en
dat daar, is
en ook comfortabel voelt en ook weet dat je het lang kan volhouden.
Ja, het klinkt misschien een beetje abstract, maar dat is wel de meest waardevolle les voor mij van het afgelopen jaar.
Ja, maar ik denk ook dat voor de meeste mensen een ETF misschien wel bijna voor iedereen het beste is. En ik, ja, misschien is het voor mij op lange termijn ook wel beter om een gedeelte van mijn vermogen in een ETF te stoppen.
Je hebt er eentje.
Ik heb er nu één, dat klopt. Maar ja, ja. Dat, ik sluit het ook niet uit dat ik dat ooit ga doen.
Ja.
Maar nu, ten nu toe vind ik het los aandeel heel leuk. Ik leer er heel veel van. En je, ja, je kan er pas eigenlijk wat, echt wat zeggen over een periode van 10 jaar eigenlijk pas. Als je een hele economische cyclus hebt meegemaakt.
Ja.
Dan zou je er pas echt wat over kunnen zeggen. Dan kan je het gemiddelde kijken naar je compounding en your growth rate. Dan zou je pas echt kunnen zeggen dat je losse aandelen niet kan. Als je gaat meten op een korte periode, dan ja, kan het balletje net de goede kant, net de verkeerde kant opvallen.
Mm-hmm.
Maar ja, wijze les.
Er staan we trouwens ook nog iets bij van begin dit jaar, begin 2021. Toen hebben we een aflevering gemaakt over wat de community dacht dat de toppers zouden worden van 2021. Welke bedrijven het heel goed gaan doen. Misschien is het leuk om even te kijken wat daarvan is uitgekomen.
Ja, nee, ik had even teruggepakt naar aflevering 34, Goede Voornemens. Daar hebben we een heel klein blokje gedaan over wat denken alle vrienden van de show, welke aandelen het goed gaan doen dit jaar. Nou, daar is een top 10 uitgekomen. Iedereen kon 3 keer stemmen. Nummer 1 was Just Eat Takeaway. Nummer 2 ASML, 3 Prozis, Adyen, Ahold, Alphen, CM.com. Shell, Basic Fit en Access. Dus ik heb even een. Ik heb ze alle 10 een gelijke weging gegeven van 10%. En gekeken 1 januari tot en met 21 december na beurs. Wat zijn de rendementen? Dan kom je uit op 10,1% rendement.
Mm-hmm.
En dan zou je zeggen, nou, dat is prima. Gemiddeld 8%. Maar de AIX.
Op die manier. Dus dit mandje, wat wij hadden voorspeld, dat heeft een positief rendement van 10,1%. Ja. En dat ga je afzetten tegen de AIX. Ja,
ja, maar dat zijn allemaal Nederlandse aandelen.
Ja.
Dus je zou zeggen, 10% is goed. Gemiddeld was 8%. Maar de AIX heeft natuurlijk 25,5 nu gedaan. Dus we hebben wel echt een underperformance.
Waar zit dat dan voornamelijk in, denk je?
Dus heel makkelijk. Dan moet je gewoon naar de verliezers kijken.
Ja.
Ja, en die, dat is natuurlijk Just Eat Takeaway. Met min 49%.
Oei.
En Prozis met min 22%.
Ja.
En dan hebben we ook nog
CM.
CM met min 12. En de rest zijn eigenlijk allemaal vrij goed. 7 van de 10 zijn dus positief.
Ja.
Nou ja, Pieter Lins zegt altijd, als je 5 à 6 keer van de 10 goed zit, dan ga je over langere periode een goed rendement maken. Nou, wij hebben nu ook een goed rendement. Het is alleen versus de markt niet zo goed.
Maar hoe zou dit komen, denk je, Pim? Zijn we te onervaren of hebben wij het te veel in positieve zin over Prozis gehad?
Nou, ik denk dat het ook te maken heeft.
Want dat zijn wel 2 die we toevallig veel besproken hebben. Of misschien nog niet in 2020.
Nou, waar het mee te maken heeft, denk ik, is dat in 2020 werd technologie, deed het gewoon heel goed. En ik denk dat die lijn, de gedachte van technologie, kan alleen maar omhoog, een beetje doorgezet is in de voorspelling van 2021.
Mm-hmm.
En je zag het vooral in 2001, vooral dit jaar, zag je vooral dat de achterblijvers van vorig jaar, dus bijvoorbeeld alle banken en verzekeraars en zo, en olie het heel goed deed, want die deden het in 2020 heel, heel slecht. En die zijn eigenlijk een beetje gecorrigeerd dit jaar. Daar heeft het denk ik vooral mee te maken.
Mm.
Maar we zijn dit jaar weer als community, als vrienden van zomer, weer een jaar wijzer geworden.
Dus
we gaan het nog een keer doen.
Okay.
En misschien door deze uitslag en door alle nieuwe kennis gaan we misschien als groep ook misschien iets anders naar de drie aandelen kijken die je kan indienen. Misschien ook iets meer kijken naar de risico's.
Mm-hmm.
En kijken wat het nu gewaardeerd is. Dus als het niet te duur is. En dan gaan we volgend jaar nog eens kijken of we het beter doen dan de AIX.
Spannend.
Na deze aflevering ga ik het in de community zetten en dan krijgen we tot 31 december om te stemmen.
Ik ben benieuwd wat iedereen zijn top 10 is dan. En of we het dan beter doen.
Ja,
maar dat zullen we pas volgend jaar.
Maar we gaan begin januari gaan we natuurlijk de uitslag weer even vermelden.
Ja. Dan nu de hamvraag, Pim. Hoe heb jij het dan gedaan? Wat is jouw rendement?
Ja, nou, het jaar is natuurlijk nog niet afgesloten, maar ik heb tot nu toe 21,2%. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch.
Dat is fantastisch.
Dat is wel bij zeggen. Het praten over rendement is best wel gevaarlijk. Wat ik natuurlijk vorige keer al had verteld over mijn 2 afleveringen terug, is de manier hoe je rendement berekent is wel echt. Het kan heel erg verschillen. Er zijn heel veel methodes voor. En het verschilt ook nog heel erg als je het over een periode doet. En het is heel anders als je het over de complete periode doet en over een heel specifieke periode. Dus all time en bijvoorbeeld year to date. En daarna is de methode die je toepast. Is het een money weighted rate of return of een time weighted rate of return? Of zelfs de modified Dietz methode. Dat zijn allemaal manieren om rendement te berekenen. En het is dus best wel gevaarlijk als je praat over rendement en onderling vergelijkt. Je moet het wel allemaal op dezelfde manier doen. Anders kan je niet vergelijken. Anders ben je echt appels met peren.
Ja.
Het is ook niet de bedoeling natuurlijk dat je rendementen gaat noemen om te kunnen vergelijken met anderen. Maar ik denk vooral voor jezelf belangrijk is, als je er zelf wat van wil leren, is dat je het altijd op dezelfde manier doet.
Ja.
En dat je er in ieder geval wel naar jezelf toe eerlijk mee omgaat. Waardoor je ook een eerlijk statistieken krijgt waar je wat mee kan. En ik gebruik de Modified Dietz. En die komt dan ook in Q1 volgend jaar heel uitgebreid in PDT. Dus dan kan je zelf een tijdsperiode selecteren. Dus dan kan je ook specifiek van de jaren terugzien. En dat is een money-weighted rate of return manier. En daar op die manier heb ik 21,2% rendement. En dan pak ik even de AEX gross return, waar de herbelegd dividend in zit. Dat is wel time-weighted, dus niet helemaal hetzelfde. Maar die heeft 25,5.
Yeah.
Nou, dat doe ik slechter dan de AEX. En dan pakken we de S&P, die doet 25,6. Nou, dus dat is ongeveer hetzelfde. Dat is een 0,1% maar verschil tot nu toe. En dan bijvoorbeeld de Stoxx Europa 600. Dat zijn dus eigenlijk de S&P van Europa. De S&P 500 van Europa, maar dan 600. Die doet 18. Nou, doe ik toch beter.
Ja.
De Dow Jones doet 17,4. Doe ik het beter. De Eurostock 50 doet 17,1. Doe ik het ook beter. Nasdaq doet 20,8. Doe ik het beter. En de iShares Core MSCI World doet 29,4. Nou, daar doe ik het echt een heel stuk slechter. Dus eigenlijk, de grote index zoals de S&P en de All World, die doen het wel echt een stuk beter. En dat is denk ik wel een beetje de benchmark in de wereld.
Mm-hmm.
Dus daar doe ik gewoon een performance met de benchmark.
Ja.
Maar
zit je niet mee, jouw kennende?
Nee, dat maakt me niet. Ja, 21,2%. Dat is toch hartstikke goed.
Mm-hmm.
Echt. Zie je wat ik geleerd heb. Goed rendement, in ieder geval geen negatief rendement.
Ja, maar als het straks app wordt, dan zien we wie de zwembroek aan heeft.
Ja, nee, absoluut. ik ben eigenlijk hier heel erg blij mee. Als ik dan kijk, vorig jaar 18 uit mijn hoofd. Ik ben niet exact meer iets van 18%, nu 21.
Ja.
Ja, het is echt. We vallen wel met de neus in de boter in deze periode. Hoor. Dus ook al is het natuurlijk vrij makkelijk om het goed te doen. Het is wel rendement. Rendement is rendement.
Zo is dat.
Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee. En dat is wel grappig om te zien. Ik heb ook een uitdraai gemaakt van mij. Via PDT kan ik dus selecteren op year to date. En dan zie ik een lijst van wat zijn mijn performance per aandeel. En het grappige is dat Pfizer, die is gewoon nummer 2 geëindigd. Met 67% rendement in een jaar tijd. Dat komt echt door de laatste rally eigenlijk. En Nvidia staat op nummer 1. En onderaan staat Just Eat Takeaway met min 52%.
Ja, verschrikkelijk.
En Alibaba met min 46. Ja, de verschillen zijn best groot.
Ja.
Maar ik heb toch, om erbij als ik zo even uitreken, ongeveer zo'n 6,5 tot 7 van de 10 hebben een positief rendement.
Nou, Pim, dan kan je best trots op jezelf zijn. Over het algemeen. Gewoon,
ik ben er ook wel blij mee. Ja.
Je hebt ons vorige week, en die week daarvoor trouwens ook, een portfolio-update beloofd.
Ja, we hebben natuurlijk even een periode even gestopt. Toen Dennis het overnam, dus daar heb ik ook wat aandelen aangeschaft. Ik wil eigenlijk even door mijn portfolio heen gaan. Dan heb ik een beetje blokjes gemaakt, om ze niet allemaal in detail te behandelen. Sommige aandelen zijn al zoveel besproken het afgelopen jaar. Dus ik wil het even hebben over Thor Industries.
Ja,
En in het bijzonder de verliezers. Want daar kan je denk ik het meest van leren. Maar laten we eerst beginnen met Thor. Die is 4,6% van mijn portefeuille nu. Ik heb trouwens 18 holdings, 18 posities met 1 ETF. En die vertegenwoordigt qua weging 2 posities. Dus ik heb in totaal rekening met eigenlijk 20 posities altijd. Zo probeer ik wel de spreiding goed te houden.
Mm-hmm.
Naar Thor hebben
dat
we...
Dat zijn de campers, toch?
Ja, de Thor Industry. Dat is campers en caravans. We hebben dat in augustus hebben we dat voorgesteld in de community. Van, we zullen dat met z'n allen analyseren.
Ja.
En het grappige is dat toevallig nu we weer een nieuw aandeel hebben. Thomas heeft een nieuw aandeel geopperd, ook uit de community. We gaan Euronext nu met z'n allen doen. Dat is wel leuk. Vorige keer hebben we er 52 reacties geweest van mensen die hebben bijgedragen.
Een beursbedrijf.
Ja, Euronext. Ja, Euronext, ja.
Leuk.
Maar dan hebben we 52 mensen bijgedragen eigenlijk aan de analyse van Thor. En ja, nou, Thor is een fabrikant van caravans en campers. En het is eigenlijk wel de grootste in Europa en Noord-Amerika. En ze hebben heel veel Amerikaanse merken dan. Maar de meest bekende denk ik in dat is bijvoorbeeld Airstream en Heartland. Maar in Europa is het denk ik Erwin Heimer.
Ja, Heimer.
Heimer.
Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar
ja, dat is denk ik in het geval in Duitsland een hele bekende.
Ja.
Maar ze hebben echt wel een markt, echt een heel groot marktaandeel met de campers. Dus dat is eigenlijk de gemotoriseerde voertuigen.
Mm-hmm.
47,6%. Dat is een marktaandeel. En voor de caravans 41,9. En dit heb ik dan uit de kwartaalcijfers gehaald. De rapportage van het bedrijf zelf. En het misschien wel leuk om te zien is dat de nummer 2, dat is Forest River. En dat is dus niet een beursgenoteerd bedrijf. Want daar is Warren Buffett met Berkshire Hathaway volledig eigenaar van. Die heeft het gewoon volledig van de beurs gehaald. Ik weet niet precies wanneer, maar dat is nummer 2. En samen hebben ze toch wel snel zo'n... toch wel zo'n 60-70% van de markt in handen. En de rest wordt eigenlijk verdeeld over wat kleinere spelers. Dus het is wel heel duidelijk dat er eigenlijk twee grote partijen zijn die eigenlijk de markt domineren.
En Thor de grootste is.
Waarvan Thor de grootste is. En ze hebben eigenlijk hun return on invested capital. Dus eigenlijk de rendement wat ze terughalen van het geld dat ze weer herinvesteren. Die is over een periode van 10 jaar, een mediaan, van 18,3. En dat is echt heel hoog. Er wordt doorgaans gezegd dat een bedrijf dat 15% haalt over een langere periode, wordt eigenlijk bestempeld als een sterk bedrijf.
Mm-hmm.
En zou je kunnen zeggen dat heeft een moat. Omdat als je over een periode van 10 jaar lang een 15% kan vasthouden, dat betekent dat je dat je iets unieks hebt. Want als je heel veel competitie hebt, dan gaat automatisch je rendementen naar beneden op je geïnvesteerd kapitaal.
Ja, dus alles wat zij investeren... Daar zien ze uiteindelijk ook weer 18% rendement op.
Ja, mediaan over 10 jaar.
Ja.
Dus dat is natuurlijk, geeft aan dat het een sterk bedrijf is. En dat zie je ook in de markt, in hun marktpositie, in hun grootte van het marktaandeel. Dat ze dus die positie heel goed kunnen vasthouden. Ja, op dat vlak doet het bedrijf natuurlijk heel erg goed. Er zit natuurlijk eigenlijk een heel erg grote uitdaging in dit aandeel. En het is een cyclisch bedrijf. En de meeste bedrijven, zoals een Amazon of een Microsoft of een Google, daar zit elk jaar een groei in.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk een soort van, het is een soort van trap naar boven eigenlijk. Elk jaar een klein beetje meer winst en meer omzet. Relatief voorspelbaar. Ook Ahold is ook zo. Het gaat elk jaar een klein beetje beter.
Maar dat geldt niet voor Thor.
Dit is heel cyclisch. Dus als je een periode van 10 jaar pakt, dat wordt gemiddeld gezien een economische cyclus, dan zullen ze de periodes heel goed doen, maar ze periodes ook heel slecht doen. Want mensen, het is dus een luxe product, dus in economisch slechte tijden, dan gaan mensen geen caravan en een camper kopen.
Mm.
Maar hele hoogtijden, wanneer het heel goed gaat, dan gaan mensen luxe producten kopen. Dus als je dit bedrijf gaat waarderen, moet je dus heel erg uitkijken dat je dus niet de cijfers pakt van bijvoorbeeld de laatste 2 jaar, waar het bijvoorbeeld net in de piek zat. Als je dan dat als basis neemt, dan heb je...
Beeld.
Heb je heel erg vertekend beeld. Dus de uitdaging met het waarderen van een cyclisch bedrijf, dat was voor mij nieuw. Wat ik dus heb gedaan, ik heb gewoon een periode van 10 jaar gepakt en daar het gemiddelde uitgehaald. Dus als je als je het zou visualiseren, zou je natuurlijk een soort van golfbeweging hebben. En er zit ergens een lijn doorheen.
Yeah.
En die lijn is het gemiddelde. Yeah. Dus, dus dan haal je eigenlijk de dalen en de pieken er een beetje vanaf en dan kom je het gemiddelde uit.
Weet je zeker dat 10 jaar dan lang genoeg is?
Ja, dat is natuurlijk ook een hele goede vraag. En daar kan je natuurlijk heel erg mee spelen. Wat ik dus heb gedaan is naar het gemiddelde gekeken. Wat is de gemiddelde, de operational margin eigenlijk van de afgelopen 10 jaar. Wat is de gemiddelde rente- en belastinglast. Wat doen ze, de gemiddelde rendement. Of een gemiddelde compounding annual growth rate. Dus hoe groeien ze dan gemiddeld over die 10 jaar? Want ze hebben zelfs een krimp eigenlijk in slechte tijden, maar een hele harde groei in goede tijden. Dus dat wil je normaliseren. Nou, zo heb ik het eigenlijk allemaal genormaliseerd. En vanuit het gemiddelde ben ik eigenlijk gaan berekenen. En dan heb ik een voorspelling gedaan voor de komende 10 jaar.
Okay.
En ik weet eigenlijk al, daar kwam ik bijvoorbeeld uit in 2021, kom ik uit op, als ik dan gemiddeld bereken, op een winst per aandeel van 7,84. Dat is dus een gemiddelde. En vanuit daar ga ik een 7% groei doorrekenen. Maar ik weet al dat dit jaar, omdat ze het jaar al hebben afgesloten, omdat een boekjaar eindigt na de zomer, hebben ze $11,85 winst per aandeel. Dus ze hebben al veel meer winst gemaakt dan dat ik eigenlijk vanuit ga in mijn berekening. Dus mijn berekening is heel constructief. Ik weet al dat ze volgend jaar ook veel meer winst gaan maken dan ik in mijn berekening reken. Allemaal omdat ik het reken met het gemiddelde. Daardoor heb ik eigenlijk al een extra margin eigenlijk meegenomen. Omdat ik al weet dat dit jaar en volgend jaar veel hoger gaan uitvallen. En ik heb gerekend met dat ze iets beter gaan doen dan de wereldgroei met 3%. En de wereldgroei doet vaak 2,5. Mm-hmm. Dan zit ik denk dat ze, omdat een sterk bedrijf is, iets beter gaan doen dan de wereld uiteindelijk. In een soort van de eternity. En daar kom ik uit op een fair value van 140. Maar met een margin of safety van 25% kom ik op een buy uit van 105. En toen heb ik het aangeschaft. En dit is voor mij dus een nieuw. Hier heb ik veel van geleerd.
Omdat het cyclisch is.
Omdat het cyclisch is. En ja, nu is het voor mij natuurlijk heel interessant om dit de komende jaren te blijven volgen. En te kijken hoe de aannames die ik nu heb gemaakt in het normaliseren. En of dat er goed is geweest.
Want wil je hem op een gegeven moment verkopen?
Nou ja, dat heb ik dus wel omdat het een cyclisch bedrijf is.
Ja.
Ja, het groeit wel. Er zit wel een stijgende lijn in. Omdat het elk jaar wel groeit. Dus je zou in theorie zijn natuurlijk altijd vast kunnen houden. Maar omdat het heel cyclisch is, vergt het wel eigenlijk iets meer aandacht. Zou je hem eigenlijk op een piek willen verkopen.
Ja.
En dan in de gaten blijven houden. En dan op een later moment
weer terugkopen.
Zou je hem dan weer terug kunnen kopen. Als het de cyclisch meer negatiever is. Dus,
en is dat iets wat je gaat doen, denk je?
Nou ja, omdat dit in mijn categorie waardebeleggen valt, dus mijn strategie value investing, is het voor mij eigenlijk in die categorie heel simpel. Als het tegen de fair value aankomt en ik heb een ander aandeel dat ver onder de fair value zit, dan wissel ik van aandeel.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje wat Dennis ook heeft verteld in de fundamentele analyse serie. Dat je wil zoveel mogelijk onderwaardering in je portfolio houden. Dat is eigenlijk de strategie die je wil met value investing. Dus dat zou ik dan ook doen.
Ja.
Maar dit is, ik vind het heel interessant, omdat dit voor mij een iets nieuws is. Dit ga ik natuurlijk nu volgen en kijken hoe de aannames die ik gemaakt heb en of die juist zijn.
Ja.
En ook in de recente kwartaals hebben ze aangegeven dat de backlog van all-time high staat. Dus de vraag naar campers en caravan is nooit zo hoog geweest als nu. Het was vroeger een beetje voor de oude generatie. Maar je merkt dat de nieuwe generatie ook steeds meer hiermee wil gaan reizen.
Wil jij erin?
Nou ik denk dat ik moet zeggen dat ik het best het idee om een camper te hebben en bijvoorbeeld door Europa heen te kunnen rijden en ook remote te kunnen werken in een camper. Ik denk dat die twee trends heel erg samen gaan. Is dat je niet meer locatieafhankelijk bent om met iedereen remote zou kunnen werken.
Mm-hmm.
Internet is in Europa onwijs goed. Het is ook het is overal heel vrij goed, vrij snel. Het kan prima. Ja, je hebt gewoon een rijdend huis en je kan van overal werken.
Yeah.
Dus die trend samen, die zorgt ervoor dat de vraag naar campers steeds meer opgaat. En ook dat steden steeds voller raken, dat we de corona, dat we steeds meer binnen zitten in huis, dat mensen steeds meer behoefte hebben aan de combinatie tussen een soort van vakantie, maar ondertussen ook werken. Dus een beetje waar we net bij begonnen met als zzp'er werk en chill constant in plaats van werk en dan in het weekend chill, is dat die dingen worden veel meer met elkaar verweven.
Dat wordt een symbiose.
Gewoon dat niet zo'n harde scheidingen meer zijn.
Ja.
Dus die trend zie je wel heel erg, vooral in Europa. Waar we over het algemeen heel dicht op elkaar wonen. Vergeleken met Noord-Amerika.
Ja.
En je zal denk ik zien dat er ook een soort van elektrificatie-achtig trend gaat ontstaan in deze wereld. Die is nog niet echt op gang gekomen, maar die gaat natuurlijk wel komen. Dan heb je eigenlijk gewoon een camper, straks een volledig elektrisch. Dan heb je ook al je stroomvoorziening al bij je. Dan is het nog makkelijker om off the grid leven. Want dan heb je gewoon een hele grote accu in je auto.
Ja.
Het is toch makkelijker om gebruik te maken van je accu dan je motor te laten draaien om stroom te hebben.
Zeker.
Dus,
Door industries dus.
Ja. Zo is het eigenlijk. Dus dat is, die is in mijn value portfolio gaan. Daar heb ik natuurlijk denk een tijdje geleden, een maandje geleden, Unilever uitgehaald.
Ja, precies. Oké. Okay. Je zei al, van de verliezers kunnen we ook een hoop leren.
Ja, ik heb eigenlijk drie grote verliezers.
Ja, je noemde ze even Alibaba,
Prozis,
Just Eat Takeaway en Prozis.
Ja, en het eigenlijk even samengevat China en Just Eat Takeaway.
Mm-hmm.
Ja, als het gaat over China, ik denk dat bijna iedereen heeft wel een Chinese aandeel in zijn portefeuille. Ik moet zeggen, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Je kan er niks aan doen dat de overheid zo drastisch ingrijpt en dat er nu best wel veel scepsis is naar de overheid en dat er daardoor een soort van discount denk ik heel lange tijd in gaat zitten.
Mm-hmm.
Ja, daar kan je ook heel moeilijk. Misschien, je had het wel gekund, maar het is best wel moeilijk om daar een besluit op te nemen dat dit gaat gebeuren. Ja, dus dat aandeel doet het gewoon heel slecht. Ik moet zeggen, fundamenteel ziet het er wel goed uit. Prozis doet het hartstikke goed. Tencent, een heel sterk bedrijf, wordt ook denk ik het minst geraakt. Er zit in Tencent al een vrij grote onderwaardering. Omdat ze heel veel buitenlandse activiteiten hebben. Als je dat bij elkaar optelt, zit er al een onderwaardering in Tencent. Dan heb je nog Prozis, waar ook weer een onderwaardering in zit via Tencent. En alle andere belangen die ongeveer 39 miljard waard zijn. Ja, ik denk over een hele lange periode dat je niet heel veel fout kan doen aan Tencent. Of aan Prozis, dat is de reden ook waarom ik het nog heb. En Alibaba, hoe je ook rekent, het is heel goedkoop. Maar dat is gewoon een soort van China discount, hè, dus dat nu noemen.
Mm-hmm.
Kan ik er niet zoveel over zeggen. Het ziet er wel uit dat ze vrij goed groeien met de cloud divisie, waar natuurlijk hoge marges op zitten. Lopen eigenlijk een aantal jaar achter, vind ik, dan Amerika. Daar zijn ze wat verder, vind ik, de bedrijven als het gaat om cloud. Dat komt nu echt heel hard op. Ja, die hou ik ook gewoon vast. Ik moet zeggen wel dat ik wel wat voorzichtig ben met bijkopen. Het is mijn kleinste positie nu, omdat het meeste is gezakt.
Mm-hmm.
Ik kijk nog wel een beetje.
Dan is het toch een beetje in uitverkoop misschien, als je toch wel gelooft in dat bedrijf.
Ja, maar ik wil daar wat meer geduld hebben. Want ik denk dat China gewoon in wat rustiger vaarwater moet gaan zitten. En dat denk ik dat het tijd nodig heeft. Voordat als de overheid zich een lange tijd wat meer gedijst houdt, dan het lange termijn geven van heel veel beleggers is er niet echt. Dus dan vergeten mensen denk ik dat er dat China zomaar kan ingrijpen. En dan zal dat misschien over tijd wat meer normaliseren.
Okay.
Maar ik hou dat wel in de gaten. Ik sluit niet uit dat ik... Ja, ik vind dan of ik moet de positie vergroten, of ik moet op een gegeven moment afscheid nemen. Het is een van die twee. Een soort van, okay. Daar ga ik wel een keer een keuze over maken. Dat geldt eigenlijk een beetje ook voor Prozis. Ja, dan hebben we nog Just Eat.
Ja.
Ja.
Onze jitsen,
ja.
Wat kunnen we daar nou over zeggen, Pim?
Ja, daar wordt natuurlijk al zoveel over geschreven. En ik denk dat de VEB heeft daar een heel mooi artikel over gepubliceerd. En dat ging over de waardering van Just Eat. En de conclusie was voor mij een soort van alomvattend eigenlijk. Dat was gewoon precies hoe het in elkaar zit. En ik kan wel even een stukje voorlezen. Hoe analisten ook rekenen, de huidige 0,3 keer de GTV. Dus dat is eigenlijk de... Nou, dat maakt het even
niet uit. Nee, maakt het niet uit? Ik wil wel weten wat het is.
Ja, dat is de GTV-omzet is eigenlijk alle omzet bij elkaar. Dus ook de volledige omzet op de food delivery en de marktplaats allemaal bij elkaar.
Okay.
Een beetje hoe je rekent. Dus hoe analisten ook rekenen, de huidige 0,3 keer de GTV waarvan het aandeel Jet handelt, valt maar moeilijk te verklaren. Een belegger op Twitter stelde dan ook dat het eigenlijk geen zin meer heeft om een berekening te maken van de som ter delen. Het betekent dat het vertrouwen van beleggers in Jet-baas Groen momenteel zoek is. En dat is eigenlijk voor mij wat eigenlijk de conclusie is. Hoe je ook rekent. Je kan allerlei vormen van waardering toepassen. Door zonder delen, een discounted cashflow. Als je alle onderdelen afstoten. Nou, je kan alles berekenen. Met ook de waardering die je hebt betaald voor bedrijven die je hebt overgenomen. En die waardering, dat middelen en dat plakken op de omzet van Just Eat zelf. Het maakt allemaal niet uit. Oh ja, nog een vergelijking met peers. Dat kan ook nog. Wat je ook pakt. Alle berekeningen is die zwaar ondergewaardeerd.
Mm-hmm.
Dus dat kan dan maar één manier betekenen dat het vertrouwen in het management van Just Eat gewoon zoek is momenteel. Daarom zit die onderwaardering erin. Mensen vertrouwen gewoon Just Eat niet meer in management.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog eens de druk van de Catrock, soort van activistische aandeelhouder, die ze ook nog eens belang naar 6,5% verhoogt en druk blijft oefenen. Ja, dat is aan de hand eigenlijk. En nu is het voor jou als individuele belegger natuurlijk aan de keus of jij wel vertrouwen hebt in het management.
Ja.
En daar door die onderwaardering heen prikt en wel vertrouwen erin hebt dat het herstelt. Want het is hoe dan ook ondergewaardeerd, dat is duidelijk. Daar is iedereen het wel over eens. En hoe ik er dan naar kijk, is dat op de laatste Capital Market...
Maar dat is toch niet zo? Niet iedereen is het daarover eens dat het ondergewaardeerd is, want dan zou het niet ondergewaardeerd zijn.
Ja, maar iedereen is erover eens dat het ondergewaardeerd is. Alleen denk dat er een mening over verschillen of het huidige management die onderdeling eruit kan krijgen.
Oké.
Okay. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dat is natuurlijk wel een essentieel verschil. Sommige bedrijven hebben gewoon altijd een onderwaardering. Omdat er gewoon geen vertrouwen is in het management en ook geen vertrouwen is in bijvoorbeeld de sector aan zich of de manier hoe het bedrijf zich profileert. Dat kan bijvoorbeeld altijd het slechtste jongetje van de klas zijn. En dat kan iedereen dan. Daardoor kan er altijd een onderwaardering in zitten. Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat als er een onderwaardering zit, dat het er altijd uitkomt. Ja, en hoe ik er eigenlijk naar kijk, als ik naar de Capital Market Day, die dan in oktober was, heeft het management een verwachting aangegeven. Dat is nog maar 2 maanden geleden. En sindsdien is het aandeel ook heel hard gezakt. Daar hebben ze aangegeven dat ze 15% per jaar willen groeien. En uiteindelijk naar 5% EBITDA-marge willen in 2026. Nou, als je dat even uitrekent, dat zijn hun eigen verwachtingen. Dan kom je uit op 60 miljard omzet tegen 5% marge. Ja, dan is het natuurlijk idioot ondergewaardeerd nu.
Mm-hmm. Maar
niemand heeft vertrouwen in dat ze de komende 5 jaar deze cijfers gaan halen. En ik denk zelf dat die 15% omzetgroei, ja, dat gaat wel lukken. Die hele industrie groeit hard. Daar zie ik niet zo'n uitdaging, die 15% omzetgroei. Dus dan is de vraag, ja, die omzetgroei gaat wel komen. Wat is de kwaliteit van die omzet? Dus wat de marge ga je maken? En daar zie ik denk ik de onzekerheid. Dat mensen, ja, de markt niet denkt dat Just Eat überhaupt gezonde marges kan draaien.
Mm-hmm.
Ze hebben aangegeven dat in 2021 en 2022 de marges nog negatief zullen zijn. Dus dat betekent dat eigenlijk de marge pas vanaf 2023 positief gaat zijn. Ja, voor mij is dat eigenlijk niks anders dan gewoon achteroverleunen nu. Gewoon geduld hebben en heel goed monitoren. Gaan ze de komende 5 jaar, tussen nu en 5 jaar, moeten ze dus van min ongeveer 1,25 naar 5% plus.
Okay.
En dat zal in kleine stapjes gaan. En wat ik dus ga doen is de komende 5 jaar gewoon achteroverleunen. Dat in de gaten houden of ze die 15% groei halen en die marge. En dan, ja, ik denk wel dat dat de enige manier is hoe ze over tijd het vertrouwen kunnen terugwinnen.
Ja, dus de prestaties gewoon in lijn komen van hun eigen verwachting.
Exact, dat is exact. En je zal denk ik ook zien, naarmate dat gaat gebeuren. Ze hebben een verwachting gegeven van 5 jaar. En als je dus elk jaar dat je in lijn zit van je verwachting, dan kom je dus meer op de uit wat je had voorspeld. Waardoor het vertrouwen ook steeds groter wordt dat je het ook waar gaat maken. Wat natuurlijk logisch is. En daar valt de staat eigenlijk dit aandeel op. Als ze dat waar kunnen maken, als ze in lijn van hun eigen verwachting blijven qua resultaten, ja, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Dan is dat nu gewoon allemaal ruis en sentiment. Maar je moet er wel weer vertrouwen in hebben dat ze dit gaan doen.
Ja.
En ja, dan kan je dan kijken naar wat voor marge moeten ze dan draaien op de huidige koers. Nou, je hebt gekeken dat als ze 2% marge draaien, wel die omzetgroei van 15% pakken en 2% marge draaien, dan is dat aandeel nog steeds ondergewaardeerd. Dan kan je nog steeds de komende 5 jaar een oké rendement maken. Dus ja, ze hebben 5% verwacht en ze doen 2%, dan kan het nog steeds goed aandeel zijn.
Okay.
Dus ja, dit is eigenlijk waar het voor mij nu om draait.
Ja.
Daar ga ik gewoon geduld voor hebben. En ja, ik vind het een super interessant aandeel. Ik leer hier zoveel van. Het is natuurlijk een makkelijk bedrijf om te begrijpen. Maar de hele dynamiek, hoe de pers ermee omgaat en de analisten mee omgaat en hoeveel sentiment er in het aandeel zit en de activistische aandeelhouders. En ja, hij is natuurlijk hier ook langs geweest. Ja, ik vind het super interessant. Ik leer hier heel veel van. Ik volg het met heel veel interesse.
En dat blijf je dus ook doen.
En dan blijf ik ook doen. En misschien kunnen ze het helemaal niet waarmaken en gaat het aandeel nog veel verder naar beneden. Nou, vervelend vind ik, maar vind ik eigenlijk niet zo. Ja, dat is dan dat is de beleg ook. En daarom spreid ik goed. Dus als je hier echt heel veel last van hebt van dit aandeel, dan heb je denk ik ook niet voldoende gespreid.
Ja.
Daarom heeft mijn positie is heel gecontroleerd. Het was 5%, dat is nu veel minder.
Ik heb
3,1%. Dus het is een van mijn kleinste posities nu, doordat het zo ver gezakt is. Maar ik zit wel zo in. Ik ga ook niet bijkopen nu. Ik moet wel eerst zien in de kwartaalcijfers, de komende kwartalen, dat er enigszins in lijn van de verwachting de resultaten zijn. En dan weet ik, natuurlijk, ja, dan koop ik niet op het laagste punt, want dan gaat de koers natuurlijk gelijk omhoog. Maar ik heb liever dat ik dan iets meer betaal, maar dat het dan de risico wel iets minder wordt, dan dat ik nu blijf bijkopen en niet weet wat de komende 2 of 4 kwartalen gaat zijn. Dus dat neem ik dan mee, dat ik dan liever iets meer betaal, maar het risico wel kleiner wordt.
Ja.
Dus dat is weer het stukje risico wat ik misschien een jaar geleden misschien gewoon gelijk zou bijkopen, dat ik nu wat meer terughoudend ben en eerst afwacht. Ik moet echt gaan zien dat die marges, die omzetgroei geloof ik wel, ik moet echt gaan zien dat die marges realistisch worden. En ik wil zien dat de minister er ook zelf wat meer uitspraak over gaat doen en dat het ook de resultaten ook daar daadwerkelijk zijn, voordat ik echt ga bijkopen.
Je klinkt ook echt als een baas. Aandeelhouders is een stukje eigenaar van Just Eat Takeaway.
Ja,
nee. Klinkt ook echt van, ik moet eerst zien dat je die resultaten gaat halen en dan, zo klinkt dat, zit een beetje een eigenaar uitspraak om te doen.
Ik voel me hier ook heel comfortabel bij. Het is natuurlijk helemaal geen verlies. Het is pas verlies als het is in mijn jaarperformance nu een verlies, maar het is niet een gerealiseerd verlies. Het is nog steeds, ik heb nog steeds evenveel aandelen als ik een jaar geleden had. Dus dit is voor mij Just Eat. Ik hou iedereen op de hoogte. Volgens mij 11 januari zijn de kwartaalcijfers van Q4.
Okay.
En volgens mij ergens in maart presenteren ze de jaarcijfers van 2021.
Mm-hmm.
En gaan ze denk ik ook een outlook geven van 2022, denk ik. Dus,
Okay.
Dus dat is gewoon afwachten. Ja, geduld, hè?
Ja.
Geduld is een schone zaak.
Schone zaak, inderdaad. Pim, de tijd is op.
Ja, ik had hem al meer voorbereid over de andere onderdelen van mijn portefeuille, maar die hebben we al regelmatig behandeld. Laten we dan zitten, want Milou is streng.
Ik ben nog streng. Ik wil wel nog weten wat je portfoliowaarde is.
Oh ja, goed punt. 271.100.
Oké. Okay.
En ik heb mijn maandelijkse inleg voor december gedaan. En daar heb ik een beetje Shopify, ASML, Tor en de Trade Desk bijgekocht. Klein beetje bijgekocht van al deze vier. Die zijn iets gezakt, zoiets bijgekocht.
Oké. Okay. Mijn portfoliowaarde is 8.147. En ik heb een transactie gedaan. Maar dat is een aparte.
Een aparte?
Ik, dat weet je ook nog niet. Ik heb geïnvesteerd in kunst.
In kunst?
Ik heb een kunstwerk gekocht.
Oh, wauw. Dat is een passion investing.
Ja, maar het is dus, ik zie het eigenlijk ook niet als investing. Ik heb het gewoon gekocht omdat ik het heel mooi vind. Het is heel groot. Het past bijna niet in mijn kamer.
Maar hoe heb je dat gedaan? Heb je bij mijn kunstenaar, is het een erkend stuk?
Het is een jonge kunstenaar. Ik heb de kunstenaar ook ontmoet. Want ik was op een tentoonstelling die een vriend van mij organiseerde. Ik heb ook daar een beetje bij meegeholpen. En dit werk, dat hing achter in de ruimte. En ik vond in het begin vond ik het heel lelijk. Want het is best wel heel oranje. En ik hou helemaal niet van oranje. Maar ik merkte ook dat ik er telkens naartoe getrokken werd.
Jitse effect, hè?
Jitse effect, ja, inderdaad. Net zo oranje als thuisbezorgd. En op een gegeven moment ging ik er zelfs over dromen. En het is een, ik dacht, ik moet het gewoon hebben. Het staat symbool een beetje voor mij, voor de periode waar ik nu in zit, met het stoppen met werken bij Avrotros. En mijn eigen ZZP-carrière op poten zetten.
Ik denk dat wij allemaal
uitbarstende vulkaan op de achtergrond. Maar op de voorgrond zijn twee vrouwen vol warmte met een klein kindje. En dat is echt, nou, een heel mooi werk. En daarin heb ik dus geïnvesteerd. Nou, zo zie ik het dus niet. Ik heb het gewoon gekocht. Maar het is wel een flinke hap uit mijn investeringsbudget.
Oké, dus je kan er wel elke dag van genieten.
Ja, het moet nog wel komen. En maar
misschien
is het
wel de nieuwe Herman
om
Brood
te vervoeren. Dus, wat?
Misschien is het wel de nieuwe Herman Brood.
Wie weet, dat weet je dus niet. Dat zou zo kunnen.
Nou, dan kom ik binnenkort langs om het te bewonderen. Ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd.
Moet je doen. Ik heb wel een foto van, maar daar komt het niet helemaal tot zijn recht, vind ik. Maar dat kan ik je zo wel even laten zien. Nou, dat zit er dan weer op voor vandaag. Het is bijna kerst. Ik wil iedereen een hele fijne kerst wensen. Maar we zijn er nog voor het nieuwjaar, dus dat mag niet.
Je mag eigenlijk geen tijdaanduiding doen in podcasten.
Nee, dat weet ik. Maar ik wil toch de mensen die up-to-date zijn even een beetje tegemoetkomen. en respecteren in hun up-to-date zijn. Oh, dus ja. Voor degene die up-to-date zijn en bijna kerst hebben, jongens, goed dat jullie luisteren op dit moment en fijne kerst.
Ja, maar we gaan er niet tussenuit, hè? We hebben volgende week nog een aflevering.
Ja.
Aha, dit wordt een hele leuke.
Mm-hmm.
Jij kent hem ook?
Ja, inmiddels wel.
Duco van Landschot.
We hebben hem ontmoet op een Quote 500 feestje.
En Duco is de gast en die gaat met ons in gesprek over fintech. En hij is naar mijn idee de ideale persoon hier om hierover te praten. Hij heeft bij Stripe gewerkt. Amerikaanse concurrent van
Adyen.
Mm-hmm. En hij is nu zelf actief als Chief Commercial Officer volgens mij bij een fintech. We gaan met hem in gesprek over het fintech landschap. En wat maakt fintech nou zo uniek? En wat zijn de verschillen? Want we kennen nog wel wat fintech bedrijven in Nederland. Maar ook steeds meer in Europa en Amerika.
Leuk, ik heb er zin in.
Ik ook.
Goed, nou dan jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.